Het opkamertje met Roland Volk.
Wij zijn erbij.
Begin van de tweede uur van het opkamertje van vandaag, zou ik denken. Een wat geil Sinterklaaslied. Ik kan het niet anders zeggen. We hoorden de theatraal aangelegde zangeres Ellen ten Damme met het Metropoolorkest van een cd'tje dat in 2011 bijgevoegd zat bij het magazine Sint. Dat speciale glossy Sinterklaas tijdschrift is, als ik het goed heb, 7 keer verschenen vanaf 2009... elk jaar toen. En de edities van 2010, 2011 en 2012 gingen gepaard met een cd met nieuwe opnames van Sinterklaasliedjes door allerlei vaderlandse grootheden, begeleid door het onvolprezen Metropoolorkest. En er zitten een paar bijzonder fraaien bij. Ja, verder is het natuurlijk een feest waar lang niet iedereen zin in heeft, het Sinterklaasfeest. En dan niet alleen door de Zwarte Pieten discussie. Kijk, ja, voor kinderen houdt de komst van Sint-Nicolaas de belofte in van cadeautjes. Wat natuurlijk leuk is, cadeautjes krijgen. Dat is ook spannend, wat ga ik krijgen. Maar voor ouders, en sowieso voor heel veel volwassenen, is het ook gedoe. Er moet van alles worden georganiseerd. Je moet veel. En dan is Sinterklaas nog maar het begin van een maand met allemaal verplichtingen. Een maand vol gezelligheidsdwang, zoals u daar straks al in Archief Rijnmond kon horen. Je hebt mensen over de vloer, je gaat bij mensen langs, familie, vrienden, pakjes, surprises, eten en de druk dat het allemaal leuk moet zijn. Smeulende ergernissen binnen een relatie of binnen een familie dienen onder het tapijt te worden geveegd. En op wie komt het meeste neer qua sfeerbeheer? Wie mag binnen een gezin of relatie het meeste werk verzetten? De man of de vrouw des huizes? U weet het antwoord best, hè?
Thank you.
December is een enige maand. Enig. Voor iedereen. Behalve voor een vrouw. Kijk, ik vind het nog niet eens zo erg dat ik met Sinterklaas voor alle surprises moet zorgen. En voor alle gedichten. En dat ik alle boodschappen moet doen. En dat ik alle cadeautjes moet kopen. Zelfs de cadeautjes voor mezelf. Jij beseft dat niet zo, daar ben je te egocentrisch voor. Nee, is geen verwijt, lieverd. Per slot van rekening kun jij het niet helpen dat je egocentrisch bent. Ja, met mij?
Ja, met mij. Kijk, ik zat te denken...
Ja?
Wat wil jij nou hebben voor Sinterklaas?
Gunst.
Huh? Is er iets wat jij wilt hebben?
Ik zou zo gauw niks kunnen bedenken.
Nou, zeg maar.
Ja, er zijn natuurlijk 100 dingen die ik nodig heb.
En nou, zeg het maar.
Ja. 1000 dingen die ik nodig heb.
Nou, kom er dan één.
Je hoeft niet zo te snauwen.
Even achter u langs.
Je hoeft niet zo te snauwen.
Snauw ik?
Ik hoef al niks meer te hebben.
Ik vraag heel vriendelijk wat je hebben wilt met Sinterklaas.
Nou,
gaat u weg?
Een tas heb ik het meeste nodig.
Oh, alleen een parkeerkaartje. Nee, ik dacht dat ik wegging. Een bepaald soort tas?
Nou, nee.
Nee, bedankt.
Gewoon een tas.
Dan zoek ik wel verder. Zakken.
Een handtas?
Wat voor kleur?
Nou, bij mijn bruine mantelpakje natuurlijk. Hij moet ook bij mijn blauwe pak kunnen. En hij moet vooral ruim zijn.
Ruim?
Nee, niet zo'n kolos, hè. Een kleine tas.
Ja.
Want hij is toch ook voor 's middags en ook voor 's avonds. Dus een beetje gekleed, maar wel sportief. Want er moet ook van alles in kunnen. Oh ja, en bij zwart moet ik hem ook kunnen dragen.
Ja, ja.
Nou ja, gewoon een tas.
Ja.
Weet je wat? Ik zal je het geld geven.
Gewoon.
En dan kan je hem zelf kopen.
Weet je wat? Ik zal je het geld geven. Dan kan je hem zelf kopen. Oh, wat? Ik zie een gaatje. Ben je zo terug?
Ontzettend onaardig. Enfin, goed. Ik vind dit allemaal niet zo erg, maar op 5 december, een uur voordat we beginnen met pakjesavond, ben jij ineens heel driftig bezig. Want dan moet je opeens pakpapier en lijm en oude kranten en houtwol en dozen en een fles verf en oh ja, een rode kool. En dan kan je niks vinden. En dan moet ik al door maar rennen en rennen. En dan moet ik een emmer vla voor je koken. Voor een vieze surprise. Oh, wordt dan allemaal zo leuk. We moeten zo vreselijk om jou lachen. En jouw versjes zijn het geestigst. En jouw surprises zijn om te gillen. En ik ren de hele avond naar de keuken om snacks te maken. Want... Ja, met mij?
Ja, met mij. Zeg, ik word altijd zo flauw van al dat zoet.
Ja, jij wordt altijd zo flauw van al dat zoet.
Ja, je kan niks drinken bij al dat zoet. Zeg, ik was hier het eerst. Ik sta hier te wachten, man. Ik bel je zo terug.
Je kan niks drinken bij al dat zoet. Dus maak ik snacks. Maar ik moet moeite doen om van al dat banketletter en die borstplaat af te blijven. Dat zijn duizenden calorieën. Mag helemaal geen calorieën hebben. Want dan pas ik met kerstmis niet meer in mijn cocktailjurk. Want dat is het verschrikkelijke. Vlak daarna komt kerstmis.
Ja, met mij.
Ja, met mij. Zeg, ik neem maar een kip.
Een kip?
Ja, een kip.
Kip.
Vind je niet?
Dat
is toch lekker, kip?
Ja, dat is wel lekker, maar...
Wil je kalkoen?
Nee, dat is weer zoveel werk voor jou.
Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is alleen zo'n hele kalkoen.
Ik vind namelijk kip een beetje... Het blijft toch kip, niet waar? Wat is nou kip?
Nou, dan moet jij de kalkoen kopen.
Ik? Waar?
Waar? Bij de poelier.
Nee, zeg, daar begin ik niet aan. Daar kan je helemaal niet parkeren.
Het komt er dus op neer.
Jij doet immers de boodschap, een kerstboom en zo.
Dat ik die kalkoen ga kopen.
Nou, dan kun je toch meteen langs de poelier.
En daar hangen bij die poelier van die zielige, naakte beesten ondersteboven. Dat je hart er van omdraait. En dan denk ik, moet dat nou speciaal met kerstmis? Maar goed, ik koop die kalkoen met mijn ogen dicht. En ik zeul hem in huis. Ik denk, die krijgen we nooit op. En daar eten we in april nog van. Dus ik zeg,
zullen we vragen met kerstmis?
Vragen?
Ja, want die kalkoen is veel te groot voor ons.
Oh, je wou mensen vragen. Nou, eens kijken. Ik dacht, Ton en Betty. Dat per se mensen dat hebben.
Die zijn toch uit elkaar?
Oh ja, zijn die uit elkaar?
Ja.
Weet je dat zeker?
Oh, dat weet ik heel zeker.
Dan nee, je vergis je.
Nou, bel ze dan op.
Nou.
Zeg dan, god, als jullie nog bij elkaar zijn, kom dan gezellig kalkoen eten.
Nou zeg, je hoeft niet zo te snauwen. Want als het zo doorgaat, dan zijn wij niet meer bij elkaar om kalkoen te eten.
En dan wordt het kerstmis. Het zou erg leuk kunnen zijn. Maar als kerstmis gunstig valt, zoals jij dat noemt, dan betekent dat dat jij je laatste snipperdagen opneemt en dat jij altijd thuis bent.
Heeft u deze ook in een kleinere maag?
Heb je deze pyjama ook in een small?
Nee, wel in het roze.
Dank u.
Ik vind het natuurlijk dolgezellig dat je altijd thuis bent, maar jij zit daar maar te zitten.
Alsjeblieft.
Terwijl ik in de keuken sta met die blote kalkoen. Want die kalkoen moet gevuld. Met een vulling.
Pyjama, tandenborstel, tandpasta, 24,95. Heeft u een vaste klantenpas?
Nee. Dat betekent ook dat jij veel te veel eet.
Dank u wel.
En alle kranten uitspelt.
Fijne dag nog.
En natuurlijk, dan wordt een mens melancholisch. Jij gaat uit het raam staren. Je leidt zo mee met die onderontwikkelde landen. En dat notabene terwijl je zelf boordevol zit met die kalkoen. Na kerst ligt de hele kamer vol met naalden van de boom. En alles zit onder het kaarsvet. En ik kan de kamer niet stofzuigen, want jij zit erin. En jij bent niet weg te zuigen.
Ja, met mij.
Ja, met mij.
En dan moeten we alweer beginnen over...
Zeg, met de oud en nieuw.
Oud en nieuw?
Huh? Maar gewoon oliebollen doen?
Ja, 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 ja. Oliebollen.
Nou ja, dat is toch lekker, hè? Wat wil jij dan?
Ja, nee. Ik dacht, je kunt bij oliebollen helemaal niets drinken, hè?
Goed, wat wil jij dan?
Nou, ik dacht...
Oesters.
Ja, kijk, je hoeft nou niet direct een souper te maken. Een oestertje?
Een oestertje.
Ja, een oestertje.
Goed, als jij ze dan maar haalt op 31 december.
Wat? Bij de viswinkel?
Nee, bij de drogist.
Kalkoen,
denk jij nou?
Ah, nee, schat. Bij die viswinkel, dan kan ik absoluut niet parkeren. Maar jij doet toch boodschappen. Breng ze dan meteen mee.
Als je maar weet dat dat heel duur wordt. Heel duur.
Jezus.
Want jouw ouders komen... En mijn ouders komen.
Schat, we hadden toch afgesproken dat we dat niet meer zouden doen?
Oh, man.
Je weet hoe het vorig jaar ging met jouw ouders en mijn ouders samen.
Ja, goed. Goed,
dat was ondraaglijk.
Ja, maar hoe moet het dan anders?
Dat zei toch mijn ouders of jouw ouders?
Ja, maar dat kan toch niet? Dat heb ik je toch uitgelegd? Het is of allebei niet.
Cadeautjes.
Nou, dan allebei.
Engelaar.
Maar dan vooral veel oesters.
Geeft een cocktail.
En veel te drinken. Om op te overleven.
Surprises, kalkoenen, cadeautjes, oesters, punch, banketletters, engelenhaar, oliebollen, pakpapier, kreeftencocktail vooraf een paar zijen toe.
Hallo?
En nou vraag ik nog maar om één ding.
Hallo?
Decemberspreiding.
Hallo, schat?
Niet alle feesten in één maand. Ik haal het helemaal door elkaar.
Hallo, lieverd.
Good afternoon, this is Grand Hotel Krasnopolsky in Amsterdam. How may I help you?
Ik ga in een hotel.
Hallo?
De hele maand december.
Hallo?
En ik stuur jou een mooie kerstkaart.
Hallo?
Uit mijn hotel.
Hoor je mij?
En ik weet zeker dat je me hier niet terug zult halen.
Zeg, hallo?
Want je kunt hier niet parkeren.
Hallo, zeg eens wat. Hallo. Hallo, hallo. Hoor je mij? Hallo, zeg eens.
I ask myself several times why life is full of loneliness. You play the game, but just think twice. Loosen up is my advice. Imagine how hypocrite to think of this while in my hands. Another piece of dead meat trust. Ashes to ashes and dust to dust. Oh, 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 oh. One you don't care to share. Remember, all in love is fair. Imagine how it would be like strangers walking through the dark. Put on your coat or leave it out. You can decide if it's with or without. Oh, 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 oh.
Zangeres Sheila Zoet uit Noord-Holland van de cd Listen to Me, die ze in 2012 heeft gemaakt onder de naam Sweet & Co. Ja, klinkt heel fijn. Ik heb een tijdje gedacht dat Sheila uit Rotterdam kwam, maar dat blijkt niet te kloppen. Ze groeide op in De Kwakel, onder de rook van Amsterdam. Maar die genoemde cd van haar is geproduceerd door haar man, Joost van Leeuwen. En die heeft op het Conservatorium van Rotterdam gestudeerd. Ja, ik wil natuurlijk wel alles graag op de een of andere manier naar Rotterdam of in ieder geval de Rijnmond terugbrengen. Hoe ver ik er ook in voor moet gaan met allerlei zijtakken. Ja, en dat hoorspel dat u daarvoor hoorde, dat is geënt op een tweespraak van Annie Schmid uit 1965. Het is destijds in een wat andere uitvoering op een reclamesingle beland. De uitvoering die u hier hoorde komt van een cd-singeltje uit 2005... De stemmen waren van Ariane Schluter en Bert Lupus. Heel goed gedaan. Fraaie verhandeling over de truc van gezelligheid en het afschuiven van verantwoordelijkheid. Dus ja, de een zijn feest is de ander, zo merk ik. En ja, de een zijn feest is de ander zijn vernedering, als het een beetje tegen zit. Dat is inmiddels wel duidelijk uit de jaarlijks terugkerende Zwarte Pieten discussie. Aan de ene kant staan de mensen die zich ongemakkelijk voelen bij de karikatuur die Zwarte Piet neerzet van de oolijke, wat minder ontwikkelde, gekleurde knecht. Die denken, ja, is dit het beeld dat we willen neerzetten van de niet-blanke Nederlander? Dat deugt toch niet? Maar aan de andere kant staan de lui die beweren dat Zwarte Piet helemaal geen racistische achtergrond heeft en ook helemaal niet zo is bedoeld. En die vinden dat de traditie zo moet blijven als hij is. Ja, inmiddels is aan beide zijden een zekere verharding opgetreden. Stellen de anti-Zwarte Piet activisten zich militant op? Nou, misschien wel een beetje hier en daar. Maar ja, dat is precies wat je doorgaans ziet bij emancipatiebewegingen. Zo mag je het wel zien. Om een maatschappelijke verandering te forceren, moet je soms Ja, flink van leer trekken, flink je bek open doen. Begin vorige eeuw had je bijvoorbeeld in Engeland de suffragettes, vooral vrouwen die vrouwenkiesrecht eisten. Vrouwen waren uitgesloten van politieke verkiezingen. Ze mochten niet kiezen of gekozen worden. Wat gebeurde er allemaal? Leden van de actiegroep die zetten grote demonstraties op. Groepen vrouwen ketenden zich vast aan het hek van het parlementsgebouw en stichtten brandjes. Belangrijke brieven werden in brand gestoken en in de stembussen werd zuur gedaan, zodat de stemmen onleesbaar werden. Om arrestaties uit te lokken werden zomaar winkelruiten ingegooid en gemeente-eigendommen vernield. Vrouwen kwamen in de gevangenis en gingen daar uit protest in hongerstaking. Militant? Dacht het wel. Ging aanzienlijk verder dan die lui van kick-out Zwarte Piet nu. Maar hadden de suffragettes ongelijk? Nee, ze hadden groot gelijk. Zegt een militante opstelling iets over je gelijk? Ik dacht het niet. De dolle mina's die in de jaren 60 streden voor een gelijkberechtiging van man en vrouw. Ja, die werden hier en daar gezien als manvijandig. Maar ze hadden het morele recht aan hun kant. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60, van hetzelfde laken en pak. Die beweging streed voor gelijkberechtiging van Afro-Amerikanen. Nu denk je, ja, groot gelijk, natuurlijk. Maar die beweging kon destijds ook rekenen op grote weerstand, vooral in het zuiden. En sommigen hebben die weerstand met de dood moeten bekopen. Dus ja, u kunt zich best ergeren aan de uitgesprokenheid van lui van kick-out Zwarte Piet, maar dat zegt nog niks over de geldigheid van hun argumenten. Zoals andersom, die zogenaamde blokkeerfriezen van vorig jaar en het clubje dat laatst een bijeenkomst van kick-out Zwarte Piet in Den Haag belaagde, ja, ook alleen iets zeggen over de heftigheid van de controverse en weinig over de inhoud. Die inhoud lijkt mij vrij eenvoudig. Het is zoals ik net al schetste, een deel van de bevolking voelt zich ongemakkelijk, tot zelfs gekwetst, door het uiterlijk van Zwarte Piet en vraagt of eist dat dat uiterlijk wordt veranderd. Een ander deel kaatst terug dat dat uiterlijk helemaal niet kwetsend of zelfs racistisch bedoeld is en wil alles bij het oude laten. Nou, hoe dit te beoordelen? Ik zou denken, neem als leidraad de begrippen redelijkheid en proportionaliteit. Kun je je voorstellen dat gekleurde Nederlanders de aanblik van een pikzwarte Zwarte Piet onprettig vinden? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Er zullen vast ook heel wat gekleurde Nederlanders zijn die er hun schouders over ophalen. Daar kun je ongetwijfeld voorbeelden van vinden. Maar dat er mensen zijn die zich eraan storen, ja, dat vind ik toch wel heel invoerbaar. Invoelbaar. Is Zwarte Piet een racistische karikatuur? Tja, lange tijd hebben de meeste Nederlanders die figuur niet als zodanig beleefd. Zoals Nederlanders ook niet de stereotypen zagen in stripboeken van Sjors en Shimmy en Kuifje in Afrika. Maar ja, dat iets niet als racistisch is bedoeld, betekent nog niet dat het niet als racistisch overkomt. Ik heb zelf ook wel eens in het dagelijks leven mensen gekwetst door gewoon in alle eerlijkheid zonder kwaaie bedoelingen iets tegen hen te zeggen dat op zich misschien wel waar was, maar dat je beter in andere bewoordingen of op een ander moment kan brengen. Er is een verschil tussen jouw intenties en het effect van je handelen op anderen. Dus nee, je hoeft je helemaal geen racist te voelen als je terugbladert in het fotoalbum van je jeugd en jezelf daarin terugvindt op schoot van Sinterklaas, omringd door de zwartste Zwarte Pieten die je maar kunt bedenken. Het was een andere tijd. We keken er toen anders tegenaan. Sjors en Shimmy zijn later aangepast aan de tijd. Kuifje in Afrika ook. Dus waarom zou je Zwarte Piet niet ook een beetje aanpassen? Vereist dat een grote logistieke operatie? Is dat helemaal uit proporties? Is dat helemaal niet in verhouding tot de gekwetstheid van een deel van de bevolking? Ja, het lijkt mij eerlijk gezegd een heel kleine inspanning. Gewoon wat minder goed schminken. Dan ben je er al. Maar ja, u weet natuurlijk ook wel, daar zit het hem niet in. Het zit hem in de geestelijke weerstand. Mensen willen niet veranderen. Sommige mensen vinden dat er al verandering genoeg is. Hier en daar wordt er ook van alles op één hoop gegooid. Dat je niet meer mag roken in een café. Dat je niet meer 130 mag rijden, dat je niet meer met je oude auto de stad in mag, dat je straks geen vuurwerk meer mag afsteken, dat in sommige reclamefolders niet meer over kerst wordt gesproken, maar over feest. En dat er steeds meer buitenlanders komen en nog veel meer. Ergens snap ik dat sentiment wel. Je hebt mensen die makkelijker meegaan met veranderingen en mensen die graag vasthouden aan het vertrouwde. Mensen verschillen daarin, dat is een gegeven. En er is natuurlijk een verschil in de mate waarin mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van allerlei maatschappelijke veranderingen. Maar het lijkt me wel goed als ook mensen die graag vasthouden aan tradities zich realiseren dat ze voortdurend mee veranderen. De samenleving is geen stilstaand iets, de samenleving beweegt voortdurend. En zo ongeveer iedereen beweegt mee. En dat gaat meestal ongemerkt, ook bij het Sinterklaasfeest. Hoeveel ouders zouden bijvoorbeeld hun kinderen nog echt dreigen met de zak van Sinterklaas? Als je stout bent, ga je mee in de zak naar Spanje, hoor. Ja, inmiddels is het toch wel eens ongeveer overal doorgedrongen dat je zoiets niet serieus doet, daarmee dreigen. Dat is ondermijnend voor het vertrouwen van kinderen. En zie je nog wel eens zwarte pieten met een roe, een bos twijgjes waarmee je kunt slaan? Voor mijn gevoel is de roe flink uit de mode geraakt. Ook van Zwarte Piet moet geen dreiging meer uitgaan. Zwarte Piet brengt snoep en cadeautjes en vrolijkheid. En vertellen ouders aan hun kinderen nog het verhaal van Sinterklaas met zijn paard op het dak, dat zijn pieten dan pakjes door de schoorsteen gooien? Welke schoorsteen? Heel veel huizen hebben ineens een schoorsteen. En Sint, de paard op het dak, hoe doet hij dat bij flats en pakken bij het ommoord? En dat Sint per se per pakjesboot moet arriveren is ook al losgelaten. Bij de intocht laatst in Apeldoorn kwam hij met de trein. Apeldoorns kanaal is nou eenmaal te klein. Wat ik maar wil zeggen, ook zo'n traditioneel feest als Sinterklaas verandert voortdurend. En zo oud is het in de huidige vorm ook nog niet eens. De figuur van Zwarte Piet bijvoorbeeld is pas in 1850 geïntroduceerd door de onderwijzer Jan Schenkman in zijn leesboekje Sint Nicolaas en zijn knecht. Hij bedacht toen drie nieuwe elementen in de al langer bestaande Sinterklaas folklore. De intocht, de stoomboot en een gekleurde knecht voor Sinterklaas. Oorspronkelijk had Sinterklaas helemaal geen helper. Gaandeweg de vorige eeuw kreeg die ene Zwarte Piet gezelschap. Ze waren bij de eerste officiële intocht van de Sint in Amsterdam in 1934 zes Zwarte Pieten aanwezig. Onthoud het aantal even. Zes Surinaamse matrozen van een schip dat in de haven lag. En na de Tweede Wereldoorlog ontstond de Sinterklaasviering met een massa Zwarte Pieten. De viering, ja, zoals dit nu zo'n beetje te zien is bij de intocht op tv. Sinterklaas vergezeld door vele qua jongensachtige pieten, vaak met allemaal een eigen specifieke taak. Nou, dit allemaal ter relativering. Doe ermee wat u wilt, maar bedenk wel, als je eenmaal weet dat mensen zich racistisch bejegend voelen door iets wat jij doet, en je doet het daarna toch, ja, dan kun je je er steeds moeilijker op beroepen dat je helemaal geen kwaaie intenties hebt. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben de hele jaren 50 in Indonesië gewoond. Ze hadden daar een hond, een zwarte hond, die noemden ze Nikker. Dat was toen. Nou, wat denkt u, als ik vandaag de dag een zwarte hond had, zou ik die dan nog met een onbezwaard gemoed Nikker noemen? Ziet u mij al roepen langs de bergsingel? We gaan naar een Sinterklaasverhandeling die ik jaren geleden ook wel eens heb laten horen. Een opname van de Amerikaanse schrijver David Sedaris bij een voorleesavond in Carnegie Hall in New York. Dat is allemaal in het Engels, in het Amerikaans Engels. Het is opletten geblazen, maar David Sedaris houdt de Nederlander in zijn verhaal een mooie spiegel voor. En een aantal elementen uit het betoog dat ik net heb gehouden komt daarin terug. Na een inleiding over het bezoeken van vreemde steden en het leren kennen van andere culturen komt David Sedaris te spreken over een bezoek aan Nederland, aan Amsterdam, waar hij door een Nederlandse vriend, Oscar, wordt bijgepraat over het Nederlandse Sinterklaasfeest. Een feest dat wel raakvlakken heeft met allerlei tradities rond de Amerikaanse kerstman, maar daar in veel opzichten ook sterk van afwijkt. En dan gaat die Sedaris los over de voormalige bisschop van Myra in Turkije, die elk jaar getooid met een soort theemuts op zijn hoofd per boot uit Spanje komt, vergezeld door een troep Zwarte Pieten. Zwarte Pieten, dat treft Sedaris als een buitengewoon vreemd verschijnsel. Hij wil ook weten hoeveel het er zijn. Door hoeveel Zwarte Pieten laat een Sinterklaas zich vergezellen? Op studiereis in Nederland krijgt hij te horen dat het zoiets van 5 tot 8 zijn. 6 to 8 black men. Dat is ook de titel geworden van deze hilarische antropologische verhandeling van David Sedaris. 6 to 8 Black Men. In Frankrijk en Duitsland worden met kerst cadeautjes gegeven. Nederlandse kinderen kijken uit naar 5 december. Komende week, donderdag.
In France and Germany, gifts are exchanged on Christmas Eve, while in the Netherlands, the children open their presents on December 5th, in celebration of St. Nicholas Day. It sounded sort of quaint until I spoke to a man named Oscar, who filled me in on a few of the details as we walked from my hotel to the Amsterdam train station. Unlike the jolly, obese American Santa, St. Nicholas is painfully thin in dresses not unlike the Pope, topping his robes with a tall hat resembling an embroidered tea cozy. The outfit, I was told, is a carryover from his former career when he served as the Bishop of Turkey. I'm sorry, I said. But could you repeat that? One doesn't want to be too much of a cultural chauvinist, but this seemed completely wrong to me. For starters, Santa didn't used to do anything. He's not retired, and more importantly, he has nothing to do with Turkey. It's too dangerous there, and the people wouldn't appreciate him. When asked how he got from Turkey to the North Pole, Oscar told me with complete conviction that St. Nicholas currently resides in Spain, which again is simply not true. While he could probably live wherever he wanted, Santa chose the North Pole specifically because it is harsh and isolated. No one can spy on him, and he doesn't have to worry about people coming to the door. Anyone can come to the door in Spain, and in that outfit, he'd most certainly be recognized. On top of that, aside from a few pleasantries, Santa doesn't speak Spanish. Hello, how are you? Can I get you some candy? Fine, he knows enough to get by. But he's not fluent, and he certainly doesn't eat tapas. While our Santa flies in on a sled, the Dutch version arrives by boat and then transfers to a white horse. The event is televised and great crowds gather at the waterfront to greet him. I'm not sure if there's a set date, but he generally docks in late November and spends a few weeks hanging out and asking people what they want. Is it just him alone, I asked, or does he come with some backup? Oscar's English was close to perfect, but he seemed thrown by a term normally reserved for police reinforcement. Helpers, I said. Does he have any elves? Maybe I'm just overly sensitive, but I couldn't help but feel personally insulted when Oscar denounced the very idea as, quote, grotesque and unrealistic. Elves, he said. They're just so silly. The words silly and unrealistic were redefined when I learned that St. Nicholas travels with what was consistently described as 6 to 8 black men. I asked several Dutch people to narrow it down, but none of them could give me an exact number. It was always 6 to 8, which seems strange considering they've had hundreds of years to get a decent head count. The 6 to 8 black men were characterized as personal slaves until the mid-1950s, when the political climate changed and it was decided that instead of being slaves, they were just good friends. I think history has proven that something usually comes between slavery and friendship. A period of time marked not by cookies and quiet hours by the fire, but by bloodshed and mutual hostility. They have such violence in the Netherlands, but rather than duking it out amongst one another, Santa and his former slaves decided to take it out in the public. In the early years, if a child was naughty, St. Nicholas and the 6 to 8 black men, would beat him with what Oscar described as the small branch of a tree. A switch? Yeah, he said, that's it. They'd kick him and beat him with a switch. Then if the youngster was really bad, they'd put him in a sack and take him back to Spain. Wait a minute, St. Nicholas would kick you? Well, not anymore, Oscar said. Now he just pretends to kick you. He considered this to be progressive, but in a way, I think it's almost more perverse than the original punishment. I'm going to hurt you, but not really. How many times have we fallen for that line? The fake slap invariably makes contact, adding the elements of shock and betrayal to what had previously been plain old-fashioned fear. What kind of a Santa spends his time pretending to kick people before stuffing them into a canvas sack? Then, of course, you've got the 6 to 8 former slaves who could potentially go off at any moment. This, I think, is the greatest difference between us and the Dutch. While a certain segment of our population might be perfectly happy with the arrangement, if you told the average white American that 6 to 8 nameless black men would be sneaking into his house in the middle of the night, he would barricade the doors and arm himself with whatever he could get his hands on. 6 to 8, did you say? In the years before central heating, Dutch children would leave their shoes by the fireplace, the promise being that unless they planned to beat you, kick you, or stuff you into a sack, St. Nicholas and the 6 to 8 black men would fill your clogs with presents. Aside from the threats of violence and kidnapping, it's not much different than hanging your stockings from the mantle. Now that so few people actually have a working fireplace, the Dutch are instructed to leave their shoes beside the radiator, furnace, or space heater. St. Nicholas and the 6 to 8 black men arrive on horses, which jump from the yard onto the roof. At this point, I guess they either jump back down and use the door, or stay put and vaporize through the pipes and electrical cords. Oscar wasn't too clear about the particulars, but really, who can blame him? We have the same problem with our Santa. He's supposed to use a chimney, but if you don't have one, he still manages to come through. It's best not to think about it that hard. While 8 flying reindeer are a hard pill to swallow, our Christmas story remains relatively dull. Santa lives with his wife in a remote polar village and spends one night a year traveling around the world. If you're bad, he leaves you coal. If you're good and live in America, he'll give you just about anything you want. We tell our children to be good, and then we send them off to bed, where they lie awake, anticipating their great bounty. A Dutch parent has a decidedly hairier story to relate. Telling his children, listen, you might want to pack a few of your things together. You might want to pack a few of your things together before going to bed. The former Bishop of Turkey will be coming tonight, along with 6 to 8 black men. They might put some candy in your shoes. They might stuff you into a sack and take you to Spain. Or they might just pretend to kick you. We don't know for sure, but we want you to be prepared.
Van Sinter. jongens, jongens, wat een baas. Daar stopt hij. Daar stopt hij. Daar stopt hij, blij van zin.
Bertolf Lentink was dat, met een poppy versie van het lied De Zak van Sinterklaas. Ook weer een opname van de cd bij het magazine Sint uit 2011, waarop allerlei zangers worden begeleid door het Metropoolorkest. Het arrangement deed heel erg Beatles-achtig aan. Hè? Het einde deed helemaal erg denken aan With a Little Help from My Friends van de Beatles. En daarvoor hoorde u dus de Amerikaanse schrijver David Sedaris in 2002 in Carnegie Hall in New York met een verhandeling rond het Nederlandse Sinterklaasfeest. Weergeloos. Erg leuk om op deze manier een spiegel te worden voorgehouden. Ik heb het eerder gedraaid. Voor vandaag had ik het ietsje ingekort. Mijn eigen verhaal daarvoor was al lang genoeg. En ja, dan nog zo'n lange verhandeling erachteraan. Ja, dan houden we gewoon weinig tijd over voor mooie muziek.
I have a blue Christmas without you. I'd be so blue, you're thinking about you. Decoration of the red or the green Christmas tree won't mean a thing. If you're not here with me, I have a blue Christmas red curtain, and when that blue heartache start hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue, blue, blue Christmas.
Ja, dat kon nog wel wat zuiverheid gebruiken. Dat hoorde ik natuurlijk ook wel. Maar ja, dat is ook onderdeel van de reputatie van Eilert Pilarm, de Zweedse Elvis-reïncarnatie, die zich in zo'n beetje hetzelfde artistieke universum beweegt als destijds Willy Batenburg. Dit komt van een hele kerstcd van Eilert Pilarm uit 2001. Eilert's Juul, die mij was aanbevolen als een van de slechtste platen ooit gemaakt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nog wel ergere platen ken, maar deze versie van Blue Christmas, die leek me toch al opmerkelijk genoeg om in elk geval een rimpeling teweeg te brengen in de aarde op het graf van de echte Elvis. We gaan opgewekt naar de feestdagen. Eerst komende week nog even Sinterklaas afwerken en dan naar de apotheose, de kerst. Of zijn er ook mensen die de kerst niet vieren?
Hoofdpijn van gezelligheid, traag en moeizaam glijdt de tijd. Ieder jaar datzelfde lied, daarom vier ik kerstmis niet. Kindje Jezus, mooi verhaal, sterft straks voor ons allemaal. Blijde boodschap, toch verdriet, daarom vier ik kerstmis niet. Stond mijn wieg hier ver vandaan, in Rangoon of Isfahan, was ik hindoe of islamiet. Wij komen met de kerst ons bed niet uit. Ik zet de buis af en de bel, want de liefde vier ik wel.
Stem misschien wel herkend, hè? Wim de Bie. Hij zette een persoonlijke kanttekening bij het kerstfeest. Hij viert geen kerst, hij viert wel de liefde. Een opname van de DVD Ons Kent Ons, met allemaal liedjes die Kees van Kooten en Wim de Bie door de jaren heen op televisie hebben gebracht. En daarmee zit het er weer op voor vandaag. We zijn aan het eind van 2 uur lang muziek en verhalen in het opkamertje. Volgende week geen opkamertje, dan maak ik plaats voor de sport. Zo meteen eventjes een uur non-stop muziek en dan pakt de sport het over. Tot plezier van velen, neem ik aan. Nog 20 seconden kotsgitaar van Gerard Narholz. En volgende week, dan zit ik hier weer. Joe!
Nou, maar snel vergeten.